De allerbeste auto?
Volkswagen.
Toyota.
Toyota.
Echt een nieuwe Toyota. Ja? Die heeft echt nooit pech.
Toen hadden we de ANWB op zich weken.
Ja, dus hadden we dus inderdaad begonnen natuurlijk met nooit meer uren langs de wegen wachten. Vond ik wel wel gaardig. Als je in een bepaalde markt wil starten, zeg ik altijd, als je 10 mensen spreekt die in die markt al een tijdje rondlopen, dan weet je 80%. Ja. En die laatste 20% wil je eigenlijk ook niet weten, want dat zijn juist de dingen die je misschien een beetje tegenhouden.
Dat zijn de valkuilen. Ja. Daarom is, jongens, luisteren zo belangrijk.
Ja. Nou, dan kunnen wij toch alle drie op.
Goedendag, luisteraars. Michel Peridon hier, een van de drie The Dragons. We genieten onwijs van het maken. Willen vragen, kunnen jullie abonneren? Dat zou voor ons nog fijner gevoel geven. En jullie als luisteraar gaan we dan nog meer bieden. We verdienen er niks aan, maar het geeft wel ons heel erg veel trots.
Hey Michiel, welkom hier. Michiel Muller, volgens mij geboren 1964, als ik het goed heb. Ja. 61 jaar nu. En een buurman van ons eigenlijk, Michel. Ja. Want hij woont ook in Heerisberg. En Michiel, weet je eigenlijk niet, want je hebt me gisteren gebeld, maar ik heb jou het nooit verteld. Ik heb heel vaak naast jou gezeten, ook met panelleden en noem maar op. Maar ik vond jou echt wel een schoolvoorbeeld. Ik bedoel,
van wat?
Van ondernemerschap. Nee, maar ondernemerschap. Ik zei altijd tegen Harold, die ken je ook, dat wij altijd Sjors en de rebellenclub waren. Ja. Maar jij bent ook heel erg disruptief altijd bezig geweest. Je bent begonnen met de tango, toen op een gegeven moment Roetmobiel.
Ja.
En elke keer tegen de grote mastodonten. De gevestigde orde aantrappen en denken dat je het sneller, slimmer, beter kan.
Ja, dat kan ik nog steeds even niet zozeer.
Maar dat is wel leuk, want dat hadden Harold en ik ook met de Nederlandse Energiemaatschappij.
Ja.
En we hebben toen heel erg gekeken.
Hadden jullie dan zo'n oude brommer waar je de buurt mee onveilig maakt?
Nee, het is wel gewoon echt de story of Michiel's life. Tango. De Roetmobiel
en
nu picknick. Gewoon elke keer tegen de gevestigde orde disruptief zijn, anders doen en sneller, beter en efficiënter. Daar gaat het eigenlijk om.
Wat is jouw probleem, Michiel? Leg even uit.
Nee, mijn probleem.
Probleem
waarom tegen
niet?
Die uitdaging?
Ik had, voordat ik hier kwam had ik nog geen probleem, maar ik weet niet of jij mee zo aanpraten nu.
Ik denk dat heel veel mensen je kennen, maar misschien een kleine intro van jezelf.
Dus Michiel, ik ben dus inderdaad 61, dat is hartstikke mooi. Getrouwd, 3 kinderen, ik woon in Rotterdam. En inderdaad sinds een jaar 25 ondernemer. En in eerste instantie inderdaad samen met Mark Schreuder. Dus Tango en Roetmobiel gedaan. En dan inderdaad misschien de nuance. Het is niet zozeer dat je start met het schoppen tegen grote bedrijven. Want dat is niet echt een strategie. Maar het is meer, je begint met iets nieuws wat nog niet bestaat in die markt. Nou, wie kom je dan tegen? De grote spelers.
Ja.
Want die vinden het natuurlijk niet leuk dat iemand zomaar in hun markt iets gaat doen. Ja, dat is echt wel een beetje het gedrag van de monopolist in het geval van de ANWB. Die dus zegt van ja, maar wat is dat nou weer? Dat is mijn markt. Wie ben jij dan wel? Hè? Dus dat is een beetje wat je tegenkomt. En dan gaan vaak natuurlijk grote bedrijven iets doen om je tegen te houden.
Ja.
Nou, dus dan ziet het aan de buitenkant ziet het eruit als schoppen, maar eigenlijk ben je aan het verdedigen. Ja. Dus dat is altijd wel interessant.
Maar je wil het beter doen natuurlijk.
Je wilt het beter doen. Ja. Je komt natuurlijk met iets nieuws. Want als je iets brengt wat er al is, dan heeft het geen zin.
Nee.
Dus je komt met iets anders. Dat is voor die bestaande partijen moeilijk om zich daar aan te passen. Want die hebben natuurlijk al een businessmodel en die hebben al investeringen gedaan. Dus die kunnen zich moeilijk reageren. En dan gaan ze dus iets doen wat ze uit hun machtspositie kunnen doen. Namelijk je tegenwerken.
Ja. Okay.
En nu met picknick
cancelen.
Zullen we met Tango beginnen? Van wat wilde jij bereiken met Tango ten opzichte van de S-Social, noem ze allemaal maar op.
Ja, dus samen met Mark Schreuder. Mark Schreuder heeft het eerste tankstation geopend. Ik kwam er toen bij. Ik had toen een kleine carrière gemaakt bij de firma Esso, dus ook een oliemaatschappij. En zijn erbij gekomen en toen hebben we gezegd, dit is eigenlijk zo'n mooi model. Er zijn zoveel mensen die graag goedkope benzine willen hebben. En we hebben een model gemaakt waarbij je echt hele mooie stations had, maar wel heel goedkoop. En dat bestond gewoon niet. Ja, je had wel witte pompen, maar dat waren van die dingetjes op het industrieterrein waar je niet graag ging tanken als je buurman voorbij reed. Want ze zeiden, het gaat niet zo goed met die familie meer. En wij maakten echt hele mooie stations. Snel ook, en dat was ook wel grappig. Dat dus de meeste mensen doen natuurlijk voor de prijs. Maar heel veel mensen deden het ook omdat het heel snel was. Want als je natuurlijk een traditioneel station moet je naar binnen een broodje kopen, dan ga je naar buiten. Zo. En dit was gewoon echt heel snel. En dat ging zo ontzettend goed. Het was al een van de mooiste modellen, zeg maar, die ik ook gezien heb. Alleen al omdat we in sommige stations maar 2 producten hadden. Nu met Picnic hebben we er 12.000 in drie temperatuurzones.
Je had diesel en je had benzine.
Diesel en Eurolood vrij.
Mooi.
En dus sommige had je nog een soort chique benzine en sommige LPG, maar meestal twee.
Ja. Ja.
En we hadden dat fantastisch gedaan. Dus het was dus A, hele lage investeringen. Zo'n stationnetje bouwen kost dan 500.000 euro toen. Zou niet wat duurder zijn, maar toch. Dan had je hele hoge doorloop. Dus je kon ontzettend lage prijzen bieden, omdat je natuurlijk maar weinig marge hoefde te maken.
Ja. Ja. Hoeveel pakte je toen?
Nou, de bruto marge op benzine en diesel was toen 12 en 10 cent.
Veel.
Ja, dat was toen de bruto marge. Nou, daar gaven wij 5, 6 cent korting op. Dus die hield je 5, 6 cent over. Maar daar moest je natuurlijk wel alles van doen. Daar moest je natuurlijk ook je afschrijvingen van doen en een beetje onderhoud enzovoort. Dus het is echt een centenbusiness. Dus de truc is...
Is het nog zo, volgens mij is die...
Het is nog zo.
Ik zie soms wel eens verschillen van 30 cent.
Ja, dat is dus een beetje ontstaan. Kijk, wij hadden op een gegeven moment natuurlijk... De bruto marge was 12 cent op benzine. Wij gaven dan 7 cent korting, bleef er 5 cent over. Dat is voor heel veel maatschappijen die dan onze prijs wilden matchen... was dat niet voldoende. Dus wat zijn die gaan doen? Die zijn gewoon de bruto marge een beetje gaan oprekken. Dus vroeger had je, had je de Shell, geloof ik heette het, adviesprijs. Dus wat deed Shell dan? Nog die zetten elke maandagochtend in de Telegraaf. Dames en heren, vandaag gaat de prijs 1 cent omhoog. Dus wat deed iedereen? Die ging naar buiten en die hing ook zijn bordje 1 cent hoger. Dus die prijs ging natuurlijk gewoon met Shell mee, ook van de andere maatschappij. Nou, op een gegeven moment zei dus dan de overheid van ja, dat gaat wel een beetje ver.
Dat zijn een soort prijsafspraken eigenlijk.
Ja, maar oligopolie noemen ze.
Oligopolie, ja. En op een gegeven moment zeiden ze van nou, dat is niet meer helemaal de bedoeling. Hè, dat u dat zich in de krant gaat zetten, want iedereen volgt dat. Dat mag niet meer. En toen zei ze een prijzenbandje gaan inspreken elke ochtend. Dus dan belden dealers van Shell, dus het prijzenbandje op. Dames en heren, dealers, vandaag gaat de prijs van diesel 2 cent omlaag. Maar het goede nieuws was, is dat alle andere maatschappijen hadden ook de telefoonnummer van het bandje.
Ja.
Dus die belde ook het bandje op elke ochtend. Dus die prijs bleef altijd een beetje.
Bandje.
En dus toen wij kwamen, was dat eigenlijk de eerste keer dat er echt een A-merk uitstralingsstation B-prijzen ging vragen. En later hebben ze dus gewoon simpelweg die bruto marge een beetje opgericht. Dus nu zie je inderdaad soms kortingen van 15 cent of 20 cent.
Maar dat vind ik zo bijzonder. Namelijk, want, ik heb jou een keer gehoord, toen had je het ook over van oké, wat waren de opstartproblemen bij Tango en hoe moesten we dat doen? Net zoals met Roetmobiel ook. Maar toen meen ik mij te herinneren dat je ook zei van joh, dat je de BPM en de accijns, dat is zo'n groot onderdeel van de prijs. Hè? Stel dat je 1 liter, 2 euro. Hoeveel is BPM en taxes?
Nu is zeg maar als je 2 euro hebt, is misschien
en BTW.
7.
Ja, ja, dus BPM,
alle BTW, 70, 80 cent is zeg maar echt het product. Dus de moleculen die je verbrandt.
Dus 1,20. Dus laten we zeggen 1,20 is heffingen, belastingen, noem maar op.
Ja, BTW, een kwartje van kok.
Nooit eraf gehaald. Maar Michiel, dus ik ben me te herinneren dat als je dan berekent de consument dat direct af, maar je hoeft die BTW en die accijns hoef je pas een kwartaal later te betalen.
Ja, 4 weken bij ons geval, in dit geval. Ja, klopt.
Dus je financiert eigenlijk je eigen cashflow. Hebben?
Nee, klopt. Dus dat was zo dat wij op een gegeven moment, kijk, als je een station bouwt, dan kost het 500.000 euro. Dus als je er 70 bouwt, dan heb je dus veel geld nodig. Heb je 35 miljoen nodig aan kapitaal. Maar, precies wat jij zegt, die stations die groeiden zo snel, dat we vaak met de cashflow die dat de eerste 4 weken genereerde, de aannemer konden betalen die het station had gebouwd. Dus dat betekende eigenlijk dat je gefinancierd werd feitelijk door de fiscus. En gedeeltelijk ook door de oliemaatschappij, die natuurlijk ook een paar weken krediet gaf op het brandstof.
Ja, want kon je wel makkelijk inkopen? Want ik kan me voorstellen dat ze dat een beetje tegenhouden dan.
Nee, dat denken mensen vaak. Ja. De oliewereld hangt, bestaat een beetje uit 3 dingetjes. 1 dat je uit de grond halen. 2 is raffineren. En 3 is verkopen.
Downstream. Ja.
En die raffinage is gewoon een hele aparte business unit.
Oké. Okay.
Dus die verkoop, die zegt gewoon van ja, ik verkoop het aan jou of aan jou. Maakt me niet uit, als ik een goede prijs kreeg, verkoop ik het. En wij kochten het bij de firma Total.
Gewoon bij je concurrent eigenlijk.
Dat is ook mooi. Ja, maar het kunnen best uiteindelijk moleculen van Shell zijn geweest die ooit uit de Shell raffinaderij kwamen, maar die dan die Total handelaar aan ons verkocht.
Ja.
Dus dat is een hele mix van...
Weet je misschien niet, hè, maar wel een leuke anekdote. Is dat met de Nederlandse Energiemaatschappij hebben we ooit een reclamecampagne gedaan met Tango. Weet je dat of niet?
Was dat korting op?
Je was toen al weg, maar in ieder geval hadden we een radiospot gemaakt. En toen zeiden we van, let op. Let op, tanken kost geld, maar niet bij Tango. En die ging dus eindeloos door. Ga nu naar dit Tango station en krijg gratis een tank als je overstapt naar de goedkoopste energiemaatschappij, de Nederlandse energiemaatschappij. En toen hadden we dus files lang.
Ja.
En binnen 3 weken was die hele campagne ook afgeschaald, omdat... We enorme opstoppingen kregen.
Nee, dat mensen.
We hebben toen ook precies toen waren Mark en ik nog mee bezig. En toen hadden we inderdaad ook het idee, we gaan eens gewoon eens een tankwagen weggeven aan benzine.
Tankwagen.
Cool. Ja. Nou, er zit 40.000 liter in. Dus we dachten, dat is wel een beetje veel natuurlijk. Dus als we nou zeggen, we geven 10.000 liter weg, klinkt ook al heel veel. Ja. Nou, dat is een kwart van de prijs. Dus wij gingen die 10.000 liter weggeven in Amsterdam. Langs de ring hadden we daar een station. En totale chaos. Ja, met helikopters chaos. Van de politie. De hele weg liep natuurlijk vast. En iedereen kon dus 25 liter tanken. Nou, dat was super mooi. Want met de radio erbij. En iedereen zat natuurlijk in zijn auto 2 uur lang in dat rijtje. Ja, om naar de, dat was ook een wijze goede sfeer. Ja. Dus iedereen vond het schitterend en prachtig. Dat gaat weer een beetje.
Maar weet je, 10.001 liter zijn.
Ja, maar de eerlijkheid gebiedt mij. Waarom wij moesten stoppen.
Ja.
Is de gemeente vond het natuurlijk niet leuk. Maar
jullie praten over twee verschillende...
Nee, was bij Tango. Als je overstapte...
Jouw verhaal was een ander verhaal.
Maar Tango heeft zelf die campagne gestopt. Waarom? Dat waren onbemande stations. Maar om over te stappen moesten ze daar een mannetje hebben. Die op een gegeven moment zei van hier moet je tekenen. Was je straat.
Dat was niet een mannetje
van jou. Dus mensen zaten eindeloos te wachten. En dat kostte hun klanten. Hun vaste klanten kostten dat.
Precies, want die stonden ook in die rij.
Ja,
dat was verkocht door Q8.
Is verkocht aan Q8. Ja. Dus Petroplus was de grote aandeelhouder en Q8 heeft het gekocht.
Hey, en toen dacht je niet van, joh, ik heb nu een mooi deal, ik ga rentenieren?
Nee, zeker nog. Mark en ik zijn toen eigenlijk meteen daarna met Roetmobiel gestart.
Doorgerold.
Ja.
Hoe kwam dat?
Nou, wij hadden dus...
Nee,
het was wel heel grappig eigenlijk. We hebben met Tango bezig. Nou, ging jij best wel aardig. En toen op een gegeven moment kwam er een reclame van... Van de ANWB, die zeiden, wij gaan ook beginnen met de markt voor benzine. Ja. Want goedkope benzine, daar moet dus een keer iets aan gebeuren. En toen dachten wij, dat is raar, want wij zijn er al 2 jaar mee bezig.
Ja.
Best wel succesvol. Dus hoe kan dat nou? Hoe kun je dat gewoon roepen en dat iedereen het ook opschrijft? Ja, ANWB, dat is de nieuwe prijsvechter. Dus toen zijn we er een beetje ingedoken. Dan zie je natuurlijk dat ANWB verdient natuurlijk zijn geld aan pechhulp.
Ja.
En hadden geen concurrentie, want iedereen heeft natuurlijk de wegwacht. En die prijzen gingen elk jaar 7% omhoog. Toen dacht van, hey, dat is eigenlijk ook wel interessant. Dat is pech op, want hoe moeilijk kan het zijn?
Ze roepen maar wat.
Ja, zo wat. Maar goed, wij hebben natuurlijk wel eerst gewoon gevechten gevoerd op het gebied van benzine. Want ze gingen dan tegenover ons bouwen. En dat vonden wij natuurlijk irritant. Want dan gingen ze korting geven aan hun leden. Maar één van de dingen is wel interessant. Hè? Dat ze gingen dus kopiëren. Ze hadden ook vaak dezelfde leveranciers. Allemaal prima. Maar één ding wat ze vergaten is, omdat die stations zo efficiënt zijn, heb je hele snelle tankbeurten. Dus de doorloop is heel snel. Dus er staat, als je 2 pompeilanden hebt, dus 4 opstelplaatsen, staat er af en toe 1 of 2 iemand staat daar te wachten of daar te tanken.
Ja. Ja.
En ANWB dacht, ja, maar wij zijn groot.
Oh,
dus we gaan een heel groot station bouwen met 6 pompeilanden, dus 12 opstelplekken. Nou, wat gebeurde? Er stond dus nooit iemand. Want je hebt eigenlijk veel te veel capaciteit. Dus dan zag je aan de linkerkant van de weg, zag je op Tango staan, er stonden 1, 2 mensen te tanken. En bij de ANWB, 3/4 de tijd dat hij langs reed, stond er niemand. Dus iedereen dacht, dat is
mis. Dat is goed. Dat is een restaurant waar niemand zit.
Bijgelegd
met
water.
Water in de benzine.
Er was water in de benzine zitten. Nee, dus we hebben best wel veel gevochten. Ontzettend veel lol gemaakt ook met allerlei promoties. Nou, kan ik nog eens een keer vertellen.
Een eerlijk gevecht eigenlijk tegen zo'n...
Nee.
Toch?
Wat is ANWB eigenlijk?
ANWB is een heel sterk merk. De meeste Nederlanders denken, of de helft van de Nederlanders denkt dat het overheid is.
Ja, ik ook.
Wat je ook ziet, het is dus gewoon een commercieel bedrijf eigenlijk. En een hele grote verzekeringspoot hebben ze. Ze hebben eindeloos veel magazines. Ze worden ook niet echt geliefd in de uitgeverijwereld. Als je natuurlijk 4 miljoen leden hebt en je begint een magazine over, weet ik wat, een of ander onderwerp, dan heb je natuurlijk al snel...
Gevaren driehoeken,
zeg maar. Maar dus het is een commercieel bedrijf.
Ja, van wie is de eigenaar?
Eigenaar is, dat is wel een goede vraag. Ik denk een stichting, ik weet niet.
Gaan we uitzoeken?
Ja, gaan we uitzoeken.
Ja, 4 miljoen leden hebben ze toch niet?
Ja, 4 miljoen leden.
Ja.
En de meeste mensen, ik zeg altijd, als je geboren wordt, word je eerst lid van de ANWB en dan ga je pas je geboortebewijs halen. Maar het is gewoon iets wat in het systeem van de Nederlanders zit. En dat was wel de, misschien met Tango en met Picnic nu ook, is wel een beetje interessant. Als je dus onderzoek deed naar de ANWB, dat deden we natuurlijk van tevoren, even een vragenlijst. En dan waren mensen eigenlijk heel tevreden. Totdat je zei in het midden van het vraaggesprek, oké, maar stel nou dat het een alternatief is, die binnen een half uur te plekken is en die de helft kost en dat soort dingen. Oh jee, maar dan ben ik wel geïnteresseerd natuurlijk. Ja, dus eigenlijk is het gewoon, mensen zijn gewoon tevreden met wat ze hebben, omdat er geen alternatief is.
Ja.
Kijk, als jij denkt, ik moet 3 keer per week naar de supermarkt. En je gaat elke keer als je naar de supermarkt denken, oh wat verschrikkelijk. Ja, daar word je niet uit van. Hè?
Maar dat is namelijk, mensen houden van keuzevrijheid. Hè? Dus ze willen heel veel keuzes hebben, maar ze houden niet van kiezen.
Nee.
Dus uiteindelijk, dus gewoon die stress niet.
Dus stress niet.
Ja. Mensen kunnen ook niet tegen verandering.
Nee, ik vind het ook moeilijk.
Wel, ja.
Tuurlijk.
Maar luister, hoe ben jij dat begonnen verder, dat die concurrentie van die ANWB? Want nou, dat vind ik toch best wel een dingetje.
Toen hebben wij dus
een organisatie.
Nee, zeker, zeker, zeker. En toen hebben we dus inderdaad, toen we Tango verkochten aan Q8, toen kwam dus
was dat
iets...
Sorry, nog even over die verkoop. Was dat een heel zwaar proces? Ging dat heel makkelijk? Was het de eerste keer dat jij een groot bedrijf verkocht, toch?
Ja. Nou, ja, we hadden natuurlijk een Petro Plus een groot aandeelhouder. Dus daar zaten natuurlijk wel de mensen die daar meer van af wisten. Ja, nee, het was niet een heel zwaar proces. Er was enorm veel interesse ook voor. Er waren echt heel veel partijen die graag wouden hebben.
Ja.
We hadden toen 70 stations in Nederland en in België. Winstgevend, sterke groei. Was helemaal aan het begin van goedkope benzine.
En wie was je grote aandeelhouder, zei je?
Petro Plus. Via Rotterdam, ja. Dus dat ging eigenlijk wel goed. En toen we het verkochten, hebben we toch die file ANWB weer eens uit de laag getrokken. Van hoe zat het ook weer? En toen zijn we een beetje verder gaan puzzelen. En toen kwamen we heel snel achter het feit dat dus die markt voor petrol, heb je zeg maar een paar grote partijen. Natuurlijk de ANWB die de consumenten doet. Maar je hebt allerlei alarmcentrales. Die doen dan wagenparken en leasebedrijven. Ja, dus die zeggen gewoon van ja, ik kan het voor jou doen. Als jouw Audi ergens stilstaat. En die gast belt het nummer op zijn Audi kaartje. Dan neem ik de telefoon op en zeg ik hallo met Audi assistant.
Ja.
En als daar iemand met Renault opbelt. Die belt hetzelfde nummer, maar dan neem ik op met Renault-assistent.
Wat doe je dan met Bugatti?
En Bugatti...
Er staan er 100 mensen, denk ik, om dat ding op te halen.
Daar hebben we geen statistieken van wat nou een hele goede klant is als auto van een pechhulpbedrijf. Maar de beste auto om te hebben als klant is... Dus je bent pechhulpbedrijf, dus wat wil je? Geen pech.
Nee,
dat is natuurlijk zonde. Nee. Allerbeste auto?
Volkswagen?
Toyota.
Echt waar,
een nieuwe Toyota, ja. Die heeft echt nooit... weg. En liefst van een 60-plusser die er ook nog heel weinig rijdt.
Ja.
Die Lauwman, die doet nu zo.
Ja. Nee, maar goed, hoe dan ook. Dus we zijn, toen hebben we dus die faal uitgetrokken. En dus het bleek dus dat voor de professionele markt zijn er gewoon alarmcentrales. Toen hebben we er eentje, de grootste in Europa en de wereld eigenlijk, heet Europe Assistance. Dat is een Frans-Italiaanse verzekeraar.
Ja, in België ook groot.
En dus daar gingen we naartoe en die zei van... nee, dat kunnen wij natuurlijk voor jou leveren, die service. Want wij hebben een netwerk van allemaal pechhulpbedrijven door Nederland... Dus nu neem ik op met Audi of met Renault of met Peugeot. Maar ik kan het ook opnemen met hallo met Roetmobiel. Kan ik u helpen? Ja, en dan stuur je gewoon dezelfde man of vrouw naar die pechhulpplek. Ja. En die repareert ook die auto of die neemt hem mee. Dus toen zei hij van nou, dat gaan we natuurlijk doen. Maar we vroegen wel even, want waarom doe je het dan niet zelf?
Nou.
Ja, zeiden ze, ja weet je, een paar honderd klanten. Dus de leasebedrijven enzovoort. Dat vinden we wel aardig. Maar consumenten is niet helemaal onze stijl.
Nee.
Dus dan gaat iemand klagen dat die monteur geen schone overall had. Of dat hij sigaret aan het roken had. Dat willen we allemaal niet. Maar als jullie dat willen doen, prima. Ja. Dus eigenlijk konden we dus de hele operatie vanaf dag 1 stond er al. Ja, dat bestond gewoon al.
Bizar,
echt. Dat had je gewoon niet. Had je eigenlijk niks nodig.
Niks. Ja, niet eens iemand aan de telefoon nodig. We hoeft dus uitleggen. Moest natuurlijk wel uitleggen. En dat was nog wel een uitdaging van aan Nederlands. Er is nog iemand anders behalve de ANWB die je band kan plakken.
Ja. Dus dat marketing geld nodig.
Maar dat hebben jullie heel slim gedaan met guerrilla marketing, toch? Want...
Ja, in die zin, ja, zeker. We hadden dus, we hebben dus in de zomer dat plan dan uitgewerkt samen met SNS Reaal toen. Die waren dus ook van het begin aandeelhouder, want dat waren de verzekeraars op de polis. Je verkoopt de verzekering. Dus je bent eigenlijk een tussenpersoon. Maar als je natuurlijk tegen mensen zegt, ik begin een tussenpersoon, dan wordt het niet mensen.
Het is geen lidmaatschap, het is een verzekering die je verkoopt.
Verzekering, ja. In de vorm van een... Nou, het heet lidmaatschap, maar het is gewoon een verzekering die ik koop. En die, maar we begonnen dus in september. Maar in half november moeten mensen die bij de ANWB zitten... moeten hun abonnement hebben opgezegd. Anders zitten ze weer een jaar aan vast. Dat is geloof ik tegenwoordig niet meer zo. Dat mag het niet meer.
Die had de opzichtwekker.
En dus we hadden zeg maar 10 weken de tijd om Nederlands uit te leggen. Er is iemand anders die je band kan plakken. Die heet Roetmobiel. Die is een stuk goedkoper en een stuk sneller. Schrijf je hierin tot binnenkort. Dus dat was best wel kort. Dus toen moest je een beetje scherper communiceren. En toen hadden wij een reclamebureau, XXS. En die kwamen dus, die stonden bekend. Ze hadden wat dingen gedaan met EasyJet. Dat soort bedrijven.
Prijsvechters.
Ja, prijsvechter. Beetje prikkelende reclame noemen we dat dan. En die kwamen dus binnen met hun, wat ze dan noemen, een soort kartonnen parade. Onze ideeën van hoe we dit in de markt moeten gaan zetten. En wij zeiden van, ja, is wel leuk. Maar mag wel een tikkie scherper. Nou, dat vonden ze heerlijk. Want normaal komen reclamebureaus met iets wat ze heel leuk vinden. En dan zegt de bedrijfsleiding van, nou nee, dat kan niet. Want die klant wordt dan boos. En die groep vindt het niet leuk. Dus rustig aan, jongens. Maar toen kwamen ze een week later terug. Nou, toen was het echt perfect.
En toen hadden we de ANWB opzichtweek.
Ja, dus hadden we dus inderdaad begonnen natuurlijk met nooit meer uren langs de wegen wachten. Vond ik wel gaardig. nou, dat soort dingen.
We hebben wel gelachen.
Ja, we hebben ontzettend gelachen.
Maar wat heb je dat toen nog, radio en televisie?
Ja, radio en televisie. We hadden ook best wel een leuk filmpje gemaakt voor ikzelf, een soort cartoon. En het aardige is dat we toen met de Telegraaf een deal konden sluiten. Dat zij zeiden van jongens, dit is zo leuk. We gaan een soort vast variabele constructie doen. Dus wij willen mee profiteren van het succes van onze advertenties. Maar je moet wel iets betalen natuurlijk voor de vaste ruimte. Dus dat is eigenlijk heel goed uitgekomen.
En hoe zat dat in elkaar? Daar is uitkomt.
Nou, dat je dus eigenlijk zegt van... dat je tegen een krant zegt... joh, jij mag de ruimte die ze natuurlijk hebben... af en toe hebben ze natuurlijk ruimte door de week... dat er geen advertentie is. Mm-hmm. Ja. Nou, vaak zetten ze dan een eigen advertentie neer. Neem een abonnement. Maar als je ze een beetje de ruimte geeft... dan kunnen zij die vullen... En dan moet je er iets voor betalen. En dan geef je ze wel een variabele fee voor nieuwe klanten die als gevolg van die advertentie binnenkomen.
En hoe weet je dat? Dat het via die advertentie
Nou, dat, wat wij altijd gedaan hebben, dat werkt eigenlijk het beste. Want dan krijg je natuurlijk inderdaad die vraag. Vroeger had je nog, toen wij met de automobiel, had je nog coupons. Knip je dan uit.
Oh,
en dan
schreef
je op. Ik denk dat het nog steeds werkt, maar toen nog wat meer, was ongeveer 1/3. Maar wat je eigenlijk moet doen, is dat je zegt tegen al jouw partners, die je dan in zo'n media ding doet, van deze 3 maanden, alle klanten die binnenkomen, die zijn van ons allemaal.
Ja.
En jij krijgt 2/4, jij krijgt 10 cent en jij krijgt 30 cent.
Ja.
Ja. Bijna dus je helpt elkaar om
60 cent.
Je hebt 1 grote taart en die verdeel je gewoon.
Ja.
En,
maar jij betaalt, jij bepaalt de verdeling.
Ja,
nee.
Dat
is
het.
Ja, en kort zijn. Hoeveel mediawaarde. Ja. En dan heb je bruto en netto mediawaarde.
Ja, maar leg dat eens uit, die mediawaarde. Dus daar hangt het een beetje vanaf.
Ja, dat is ook wel een ouderwets dingetje waar we het nu over hebben.
Nee. Dat was No Cure No Pay campagne. Of No Cure No Profit was het eigenlijk.
Ja, maar
basis.
Wie adverteert nog in de krant?
Nee, maar toen wel. Hoor, nu nog steeds wel. Ik denk dat de krant helemaal niet zo slecht is. Oké, best wel een beetje merkbouw. Maar wat je eigenlijk wil, is dat je A, geen ruzie krijgt van... ja, die klant die kwam via mijn advertentie binnen. Kan je het nooit meten. Ja. En je wil ook niet dat mensen denken... nou, ik vind het wel mooi geweest, want ik heb mijn vaste bedrag binnen. Dus ik ga niks meer doen. Maar als je natuurlijk zegt, joh, weet je, je krijgt €0,50 per nieuwe klant. En we denken er 100.000 binnen te halen.
Ja.
Dan kunnen ze zelf ook rekenen.
Altijd verdienen aan klanten.
Daarom. En dan kunnen ze dus ook een beetje extra inzetten. Dus dat hebben we gedaan. Dat werkt heel goed. En toen hebben we inderdaad die laatste paar weken voor half november hadden we de ANWB opzegdagen. Dus dat vonden we ook wel heel grappig. Maar en dat ging redelijk als een vuurtje ook in de cafés.
Ja, dat is mooi. Dus dat was natuurlijk mooi. Hoeveel was jouw startkapitaal voor dit bedrijf? Want dat is dan...
Bij Roetmobiel hebben 1,5 miljoen heeft toen SNS Reaal geïnvesteerd.
Oké.
Okay. Ja. Jij niks?
Wij wel wat natuurlijk vanuit de Tengo-verkoop. Maar ze hebben dus vanaf het begin 40% van de aandelen. En ze hebben natuurlijk wel een belangrijk deel die mediacampagne gefinancierd.
Ja.
En hoeveel klanten hadden jullie? Want je hebt een SNS Protec.
Dus SNS Reaal was de verzekeraar op de polis.
Ja.
Dus die moesten natuurlijk iets inrichten voor Roetmobiel. En we hadden toen na de eerste campagne hadden we geloof ik 100.000 leden.
Echt waar?
Tijd. Ja. Maar dat was al nooit gebeurd. Hè? Want er was natuurlijk helemaal geen concurrent van de ANWB.
Ja, dus... maar dat is een soort vacuüm waar je ingetrokken wordt bijna.
En dat was ook de eerste keer dat de ANWB ooit zijn prijs heeft verlaagd. Vond ik wel mooi. Daarna hebben we toch een jaar doorgedaan. En op een gegeven moment ging SNS Reaal naar de beurs. En die wou toen eigenlijk heel goed mobiel hebben. Omdat natuurlijk in hun prospectus kwam het goed uit om ook iets te laten zien over direct writing was het. Ja.
En toen was je weer in de money.
Ja, weer vooral zonder werk. En toen zei Mark en ik eigenlijk...
Jij zegt steeds zonder werk, maar je hebt... In mijn gevoel heb je 2 klappers moeten maken.
2 klappers gewoon.
Jawel, maar zonder werk als in, je gaat er niet op je 40ste dan bejarten.
Nee.
Dus we hadden ook veel ideeën. Dus toen hebben we nog veel geïnvesteerd in wat jongere bedrijven. Dus dan moet je denken aan internet startups. We zijn zelf nog een veilingbedrijf begonnen. Voor online veilingen. Nou, dat was niet...
Welke was dat?
Dat heette Bieden en Wonen. Oh, en dat was in een tijd, die lijkt een beetje op deze tijd. Maar vlak voor de crisis van 2008, dus 2007. Toen was er een situatie dat mensen zeiden van... ja, ik wil heel graag een woning kopen, maar ik kom er niet tussen.
Ja.
En dan gingen we naar zo'n verkoper toe. Die had dan zijn appartement verkocht in Amsterdam. En ja, fantastisch. Ik heb er, weet ik veel wat, €200.000 voor gekregen. En ze zeiden van, hoe kom je dan aan die prijs? Nou, er stonden toch 15 mensen voor de deur. Nou, mijn makelaar zei, die koper moet je hebben. Die is goed voor zijn geld, dat is een goeie.
Ja.
Maar dat was gewoon natuurlijk omdat daar een snelle deal gedaan kon worden. Dus wij zeiden van, kunnen we niet een veilingssysteem starten? Waarbij je dus al die 15 mensen de kans geeft om te bieden in een online veiling. Mm-hmm. Dus met allerlei rondes en met een veilingmeester erbij. En dat hebben we dus gedaan. Maar toen kwam op een gegeven moment 2008 natuurlijk de markt stortte in.
En de makelaars waren niet zo blij met jou, denk ik?
Ja, viel wel mee hoor. We hebben toen met ERA makelaars samengewerkt. Het viel eigenlijk wel mee. Maar het was wel een heel nieuw model dat er dus gewoon iedereen kon bieden. In allerlei rondes. En dan als je dus won, de veiling.
Bestaat dat nog?
Ja, bestaat nog wel. En wij hebben toen zelf...
Ken het niet?
Nee, het is niet zo groter. En wij hebben toen uiteindelijk, toen 2008 begon, toen kon natuurlijk met die kredietcrisis, kocht niemand meer een huis.
Ja.
En toen hebben we het omgedraaid. Want er zeiden maar de mensen die zeiden van, ja, ik heb al 5 maanden huis te koop staan. Maar niemand wil het hebben.
Nee.
En toen hebben we gezegd, nou, je moet niet €200.000 vragen. Je moet
8 mijnen krijg je dan.
Nou, ja, de andere kant. Dus je moet €150.000 vragen. Dan krijg je heel veel vraag. En dan laat je die mensen tegen op. Dan kom je misschien op 180 uit. Ja. Dan kan je toch je huis verkopen. Ja. Dus dat heeft dan wel gewerkt. Maar uiteindelijk hebben we toen aan de directie verkocht. Omdat de groei gewoon niet snel genoeg ging.
Hey, en Mark, want je hebt dus op een gegeven moment Roetmobiel heb je toen verkocht. Bij Bieden en Wonen. En hoe kwam Picnic toen op jou?
Ja,
wat is zonde, Mark?
Lieve luisteraars, bedankt voor het luisteren. Excuus voor dit abrupte einde. Maar hij zou echt te lang worden. Dus we hebben deze podcast in 2 stukjes gehakt. En morgen vrijdag komt aflevering 2. Dankjewel voor het luisteren. En tot snel.